Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden en allen die nu of later met ons verbonden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant Dominee van de Heerik voorgaat. Er zijn eerst nog wat afkondigingen. In de voorbeden noemen we de volgende namen. De heer W.J. Arnoudsen, hij kreeg afgelopen week 2 keer een TIA. De heer Dirk van der Graaf kreeg te horen dat er in zijn longen een tumor is geconstateerd. Nader onderzoek moet uitwijzen of deze goed of kwaadaardig is. Mevrouw Mink Leenheer kreeg een enigszins teleurstellende uitslag. De tumor is iets gegroeid en heeft ook de huid aangetast. Zij krijgt hiervoor een andere hormoonkuur. Margreet van Wijngaarden Hartman krijgt deze week de uitslag van een scan. Dit zal bepalen welk behandelplan er gevolgd zal worden. We condoleren mevrouw Koudstaal met het overlijden van de laatste van haar zussen en bidden haar de troost en kracht van de Heere toe in dit verlies. Dan zijn er 2 uitnodigingen. De eerste uitnodiging is voor de catechisanten en hun ouders. Maandagavond, morgen dus, hoopt ons gemeentelid Peter iets te vertellen over zijn werk in Centraal-Azië. We hebben hem uitgenodigd omdat Peter en Margreet vanuit onze gemeente zijn uitgezonden en we dit catechisatieseizoen voor hen collecteren. We nodigen jullie allemaal van harte uit om aanwezig te zijn vanaf 7:30 in de wijkzaal. Dus morgen 7:30 in de wijkzaal. Dit moment is de vervanging van de catechisatieavonden van deze week op maandag en dinsdagavond. Die gaan dus niet door. De beleidingscatechese gaat wel gewoon door op de bekende tijden en plaats. En de tweede uitnodiging is van Menora en geldt voor alle gemeenteleden. De uitnodiging hebben ze als volgt geformuleerd. Wij nodigen u en jou van harte uit naar de middagdienst bij onze mooie jeugdvereniging. Dit seizoen zijn we bezig met het thema een jaar lang leven met de liederen van Jezus. Vanuit de psalmen denken we vanavond na over het onderwerp aanbidding. We starten na de dienst met onder andere soep en snack. Iedereen is welkom van jong en oud. Je kunt dus direct na de dienst, zonder je op te geven, mee eten. Mooi om belangstelling te tonen. Dan is er nog een bericht van het jeugdpastoraat. Het winterwerk voor de jeugd binnen onze gemeente is inmiddels van start gegaan. Na de ochtenddienst worden er door het team jeugdpastoraat gieters uitgedeeld. U krijgt door middel van deze gieter gericht de mogelijkheid om te bidden voor de kinderen en jongeren van onze gemeente. Op de gieter staat uitgelegd wat de bedoeling is. We zijn blij en dankbaar als u mee wilt bidden. En dan de collecte. De eerste collecte voorafgaand aan de prediking is bestemd voor de diaconie ten behoeve van ondersteuning justitiepastoraat in de penitentiaire inrichting te Dordrecht. De tweede collecte is bestemd voor kosten, belasting en heffingen. En de derde collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En bij de uitgang vinden zich ook de offerblokken voor de wijkas en de zendingsbussen. Als inleiding op deze dienst zingen we Psalm 62, vers 4. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Gode stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Ik noemde Psalm 62, vers 4. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en was en komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen van de aarde. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 1 en nu zingen wij vers 1 en vers 2. Welzalig hij die in de boze raad en het tweede, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. 1 en 2 van Psalm 1. Toch slaat der mensen wegen ga en wendt alom het oog van zijn genade. Het vierde vers van dezezelfde psalm, dat zingen wij nadat wij ons gesteld hebben voor de wet van de Heere en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding. wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen uit het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vree, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengt van het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En toen de fariseeën gehoord hadden dat hij de sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken: meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem: u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 1, vers 4. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Wat is een mens dom, Heere, die bij het water wegblijft, die zijn wortels niet uitstrekt naar het water, om daardoor te groeien, om daardoor te wortelen in de aarde, om vast te staan, om vrucht te dragen, U laat die twee beelden zien. Een zondaar of een rechtvaardige. Een boom of kaf. Heren, wij bidden u. Wilt u ons een boom doen zijn? Mogen wij vanmorgen in de kerk, als jongeren en als ouderen, onze wortels uitslaan. Onze wortels, dat die water vinden in uw woord en voedsel. En dat jonge mensen en oude mensen en iedereen ertussenin geworteld raken in u, de levende God. Nu weten we ook, heren, dat als we dat zo zeggen, dat wij ook zondige mensen zijn. Mensen die zo vaak op kaf lijken. En die van nature hun eigen weg gaan. Die u helemaal niet nodig hebben. Die zo dom zijn dat ze denken dat ze blijven zullen. En ze zullen vergaan. Maar Heer, wilt u ons bekeren tot u. En wilt u ons vernieuwen door uw Heilige Geest. Wilt u ons doen delen in dat geweldige offer van de Heer Jezus, die de prijs betaalde en de vloek droeg voor zondige mensen, opdat ze nieuw zouden worden en vergeving zouden zoeken en verlossing en heil en water en vrucht. Heren, wij bidden u, wilt u zo nabij zijn, Heren? Wij komen tot u met de afgelopen week en met alle zorgen die de afgelopen week bracht. Heer, wij denken aan meneer Arnoudsen, die afgelopen week 2 keer een TIA kreeg. Gelukkig zijn er geen blijvende gevolgen, maar toch wel even schrikken. Wilt u bij hem zijn, hem gedenken, geven wat hij nodig heeft. Ik bid ook voor Dirk-Jan van der Graaf, die al lijdt aan zijn nieren, wacht op een transplantatie. Nu ook te horen kreeg dat hij een tumor heeft. Weet u nog niet helemaal precies wat dat is. Had het nee mogen vallen, Heren, wilt u hem erbij zijn? En geef dat het goed mag komen. En dat ook die transplantatie door mag gaan een keer. Heren, wij bidden daarvoor. Wilt u hem erbij zijn? In die extra zorg die er nou weer bijgekomen is. Wilt u hem geven wat hij nodig heeft? Denk aan mevrouw Mink, dat we haar nabij zijn als de tumor toch doorgaat. Heer, wilt u haar nabij zijn naar hoge leeftijd, dat ze het van u verwacht. En in stilte op u mag hopen. Denk aan Margreet van Wijngaarden, die deze week de uitslag krijgt van de scan, die duidelijk maakt welk behandelplan er gevolgd zal worden. Wilt u bij haar zijn? Dat een goede uitslag zal zijn, dat nee mag vallen, dat er goede behandelingen mogelijk zijn. Heren, wilt u helpen, ook dat gezin, wilt u om hen heen staan. Heren, we bidden voor mevrouw Koudstaal, die op 4 oktober in rouw gedompeld werd, haar zus overleden. Wilt u met haar zijn en haar de kracht geven die ze nodig heeft. Heren, wij dragen elkaar zo aan u op. We denken aan Geert en Lianne de Korte en hun kinderen in Israël. Frans van Die, ook in Israël. Spannende tijden, gebeurt veel. We houden ons hart vast. En we bidden u, Heren, wilt u hen beschermen en bewaren. Heren, wij dragen zo elkaar aan u op. U weet hoe de afgelopen week was. Vol zorg misschien, vol spanning, of misschien wel een hele gewone week, een beetje saaie week misschien wel, maar toch een week met zijn eigen dingen, met zijn eigen gebeurtenissen, met zijn eigen zonden. We leggen dat allemaal, Heere, voor u neer. En wij bidden u, Heere, om leiding als we die nodig hebben. Wijsheid als we voor beslissingen staan. We bidden ook voor uw kracht als we chronisch ziek zijn. En de ene week zo op de andere lijkt. Het allemaal zo doorgaat. Wij bidden, Heere, wilt u nabij zijn? Wilt u helpen? Ook als de somberheid ons overvalt. Als er depressie is. Of als er zorgen zijn. Om kinderen of wat dan ook. En als we dat maar niet van ons af kunnen zetten. En niet over kunnen geven. We leggen dat, Heere, voor u neer. En geef ook dat we dat bij u mogen neerleggen. En ook bij u mogen laten. Niet dat we dan kwijt zijn. Maar dat we het wel neer mogen leggen. Dat we mogen weten dat u er beter voor kunt zorgen dan wij. En dat we met bezorgdheid ook geen el tot onze lengte kunnen toedoen. Heren, wij leggen zo ons leven in uw handen. Wij dragen zo deze wereld aan u op, die bloed en zucht de situatie in Israël, in Gaza, in Libanon, met Iran. Er kan zoveel gebeuren, Heren, geef nog wijsheid, ook een zekere terughoudendheid bij de leiders. Dat ze goede beslissingen mogen nemen. Dat het ook heilzaam zal zijn voor de bevolking. Er is zoveel onheil over die bevolking uitgestort. Heren, geef nog heilzaamheid. En wilt u redden en behouden. Heren, we dragen zo deze wereld aan u op. We denken ook aan onze regering. Onze overheid in Dordrecht. De provinciale overheid. Onze landelijke overheid. Geef ze de wijsheid. En laat ze luisteren naar u en naar uw woord, Heren. Want dan zal het ook dageraad hebben. Heren, we leggen zo onze noden, onze zorgen voor u neer. Heren, we bidden ook voor het justitiepastoraat. We gaan er ook voor collecteren. Voor de gevangenis, penitentiaire inrichtingen. Heren, wij bidden voor al die mensen die als verloren zonen zijn. Die hun wegen gegaan zijn en bij de puinhopen neerzitten. Heren, wilt u ze nog bekering geven? En wilt u ook al het werk dat er daar gebeurt nog zegenen? En wilt u al de prediking die daar gehouden wordt, de zorg, de gesprekken, wilt u die heilzaam doen? Ze zijn soms zo alleen. Ook die mensen die het verkeerde pad opgaan. Zulke verkeerde vrienden. Zulke verkeerde dingen om in hun leven. Waar ze soms ook niks aan kunnen doen. Maar Heren, wat wel een vreselijke oorzaak kan zijn. En ook verkeerd ermee omgaan. Heren, wij bidden voor al die mensen. Aan de rand van de samenleving. Of in de goot. Heren, we leggen het voor u neer. En we bidden u om uw nabijheid. We dragen zo elkaar nu op. Alle zorgen waaronder we gebukt gaan. En de dankbaarheid die er ook mag zijn. Jongeren en ouderen bidden voor een goede preekbespreking straks. Met de jongens van jonge meiden, jongens en meisjes van Rafidim. Dat vragen we uit genade om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilig Schrift. En zoals u zag, dit keer niet in Zacharia. Dat wacht even nu. Maar we gaan nadenken over de gelijkenis van de verloren zoon, de verloren zonen, Lucas 15. Lucas 15. De gelijkenissen, dat is een thema van Rafidim. En straks is er een preekbespreking met de jongeren van Rafidim. En dan gaat het over deze heel bekende geschiedenis, vers 11 tot 32, Lucas 15. En hij zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelde en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorheen gebracht had, kwam er een zware hongersnood in het land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde naar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Maar niemand gaf hem die. En dat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed? En ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en zeggen tegen hem: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. Die stond op. Hij ging naar zijn vader en toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. Deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren: haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn, want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek, rijdans. En dat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem: uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging de vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: zie, ik dien u nu al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem: kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Over deze geschiedenis gaat het vanmorgen. Dat was aan de orde van behandeling bij Rafidim en daarom deze geschiedenis. En als tekst noem ik dan twee versen. Dat is vers 20. En hij stond op en ging naar zijn vader. Dat stukje. En het 28e vers. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. En vooral deze woorden: toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Vers 20 en 28, die vormen het uitgangspunt voor de prediking. We gaan nu zingen samen van Psalm 119. Psalm 119, en daarvan een van de laatste versen, 119 vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, en het 88ste, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. 86 en 88 van Psalm 119. Thank you. Boven de preek schrijf ik terug bij de Vader. Terug bij de Vader, dat is het thema voor de preek. Ik begin met een vraag voor onze jongeren, maar ook eigenlijk voor iedereen. Wie is je vader voor je? Dat is natuurlijk best een spannende vraag om een jongere te stellen. Jongeren die op zoek zijn naar hun eigen identiteit. Je wordt iets ouder. En je begint je een beetje los te maken van je omgeving. Je zoekt je eigen weg. En het kan soms ineens spannend worden als je een eigen mening hebt en jij vindt jouw mening precies net zo belangrijk of belangrijker dan die van je ouders. Je hebt een verschil over kledingstijl, over tijd waarop je thuis komt, over dingen die er volgens jou toe doen of niet toe doen, hoe laat je naar bed gaat. Ja, die relatie kan wel eens onder spanning staan. En dat is op zich helemaal niet zo erg. Want ons leven ontwikkelt zich nou eenmaal via stroomversnellingen. En soms zit je in zo'n periode dat je in een stroomversnelling zit. Dat je jezelf moet vinden, je identiteit. En toch hoop en bid ik dat heel diep de relatie met je ouders goed is. Je bent het misschien niet in alles met ze eens, maar je bent wel overtuigd van hun liefde en van hun trouw. En je weet, ze bidden voor me. En hoe volwassen je jezelf ook voelt, als je in nood zit, dan bel je als eerste je ouders. Of dan sms je pa, ma, ik sta ergens, kunt u even helpen? Wat een zegen als je ouders hebt. Wat erg als je niet hebt. Als er één ouder gemist wordt. Het doet verschrikkelijk pijn als er geen vader meer is. Of geen moeder. Ouders, je kunt je er tegen verzetten soms. Maar toch, als het goed is, heb je ze lief. En weet je dat ze jou lief hebben. Dat is wat Paulus bedoelt als hij in Efeze zegt: kinderen, wees uw ouders gehoorzaam. Want dat is juist. En eer je vader en je moeder. Want dat is het eerste gebod met een belofte. Opdat het je goed gaat. En je lang leeft op aarde. En vaders en moeders, verwek geen toren bij je kinderen. Maar voed ze op in onderwijzing en in de terechtwijzing van de Heere. Maar het gaat niet altijd goed. Want soms gaat het helemaal verkeerd. Dan is die band van liefde en trouw en respect weg. Als je als jongere de dagen aftelt dat je uit huis kan, dat je oud genoeg bent, weg van dat bekrompen gedoe. Nee, ik bedoel niet als je graag op kamers wilt omdat je studeert en je ook wel eens voor jezelf wil zorgen, en dat is wel goed. Maar gewoon omdat je weg wil. Omdat je het zat bent. Altijd maar die regels, dat bekrompen leven, die Bijbel en die kerk en van alles en nog wat. En het zou best kunnen zijn dat er vanmorgen iemand in de kerk zit die zegt, ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Nou, dan moet je toch eens goed luisteren. Moet eens goed luisteren naar dit verhaal. Je kent het natuurlijk wel, maar ik zou zeggen, luister toch maar eens goed. Want die jongste jongen in de gelijkenis, die wil ook weg. Hij wil gewoon weg. Hij zegt tegen zijn vader, pa, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. De oudste kreeg altijd twee keer zoveel. De jongere kreeg één deel. Nou, de oudste kreeg 2/3 en de jongste in dit geval 1/3. Dat is natuurlijk heel wat minder dan zijn broer. Maar als je vader heel rijk is, dan krijg je toch nog heel wat mee. Nou zijn er uitleggers. En die vragen zich af. En dat doen we natuurlijk allemaal een beetje. Of dat wat de jongen doet, nou mocht. Er zijn mensen die zeggen, ja, dat gebeurde wel vaker. Als je als jongere een bedrijf bijvoorbeeld wilde beginnen, dan kon je vragen om een voorschot van je erfenis. En dat is helemaal niet zo gek dat die jongen dat vraagt. Er zijn ook mensen die zeggen, nee, dat is eigenlijk verschrikkelijk wat die jongen doet. Hij kan niet wachten tot zijn vader dood is. En hij zegt eigenlijk, pa, ik wou dat u al gestorven was. Maar geef me toch maar vast mijn geld. Nou ja, hoe het zit, dat weten we niet helemaal precies. Maar als het nou mocht, dan is de intentie natuurlijk verkeerd. Waarom wil je iets? Waarom wil je zo graag kamers? Waarom wil je gewoon weg? Is dat een gezonde reden? Of is dat eigenlijk een reden waarvan je moet zeggen, ja, dat is eigenlijk een reden die dieper gaat, dat ik wil gewoon weg. En dat staat hier ook. Want die jongen, die maakt alles te gelden wat hij krijgt, alles wordt gewoon munt. En hij reist weg. En er staat niet waarheen. Het zal een heidens land geweest zijn, want hij gaat varkens hoeden en varkens waren er niet in Israël. Een Israëliet zou nooit varkenshouder kunnen zijn. Wij wel, maar zij niet vanwege al de reinigings- en heiligheidswetten, onrein beest. Maar zet nou even een streepje waar hij naartoe gaat. Hij gaat naar een ver gelegen land. Ver weg is dan. Gewoon een end weg. Maakt niet uit waar, gewoon een end weg. Bij zijn vader vandaan. En dan gaat het gebeuren, dan gaat hij leven zoals hij wil. En zijn broer vertelt het straks. Ja, hij heeft zijn geld met hoeren doorgebracht. Nou ja, dat weten we niet precies. Maar hij zal wel ruim geleefd hebben. En hij zal echt wel eruit gehaald hebben wat erin zit. Hij heeft de bloemetjes buiten gezet. Hij is uit zijn dak gegaan. Feest vieren. Ja, feest vieren zonder die vader. Zonder de hemelse vader. Ja, daar hoef je niet voor naar het buitenland te gaan. Misschien zit je hier wel, ik weet het allemaal niet. Maar misschien zit je wel hier met hoofdpijn in de kerk. Je hebt zoveel gedronken gisteren. Dat je gewoon eigenlijk je hoofd er niet bij kan houden. Of je hebt misschien dingen gedaan in het feestleven, het uitgaansleven, die gewoon niet kunnen. waar die vader niet bij kon zijn. Waar je eigenlijk hoopte dat die hemelse vader toch wel even zijn ogen dicht deed. Hoe je omgaat met elkaar als jongens en meiden. Hoe je omgaat met drank en uitgaan en feesten. Je hoeft niet voor in het buitenland te zitten. Ver van de vader vandaan. Even die geboden op onhold. En die doen even niet mee. We leven ons leven, je bent maar één keer jong en je wil eruit halen wat erin zit. Die jongen staat misschien wel veel dichter bij ons dan we denken. Even die hemelse vader buiten spel. Deze preek heb ik met een groepje jongeren voorbereid. En tijdens een van, ja, tijdens die gesprekken, dat gesprek, bij dus dat uitwisselen van gedachten, stelde een van de jongeren een mooie vraag. Deze. Waarom heeft die vader nou gewoon niet gezegd tegen die jongens: jongens, dat gaat gewoon niet door. Je kunt het vragen, maar je krijgt het gewoon niet. Het viel me op dat jongeren dat vroegen. En dat ze daarbij ook zeiden, ja, want duidelijkheid is toch wel belangrijk. Dat je gewoon weet waar je toe bent. Ja, dat wil een jongere. Die wil soms ook gewoon een stukje duidelijkheid. En die persoon zei, ja, hij had toch wel kunnen vermoeden wat er met het geld gebeurde. Waarom zei hij gewoon niet tegen dat kind? Kind, je blijft gewoon thuis, je krijgt gewoon niet. Nou is het natuurlijk een gelijkenis. Het is geen verhaal in die zin dat het gaat over die vader. En dat we nou precies kunnen zeggen wat er nou in het hart van die vader allemaal is omgegaan. Niet elke trek in die gelijkenis is belangrijk, maar we spraken er toch een poosje over door. En toen kwam toch die gedachte boven. Zou die vader het niet geweten hebben? Of zou die vader misschien gedacht hebben van, hij moet die weg gewoon gaan. Gemeente, dat is een diepe waarheid. God gebruikt soms de fouten en de tegenslagen in ons leven om ons iets te leren. Namelijk dat je alleen bij de Heere veilig bent. Je kunt dat 100 keer of misschien wel 1000 keer verkondigd krijgen. Maar soms moet je in je leven gewoon tegen een muur aanlopen. En soms moet je het hard of minder hard gewoon bij ondervinding leren. En soms hebben dingen heel lang tijd nodig om een klein beetje te landen in ons leven. We weten het allemaal wel, dat als je zonder God leeft, het dan niet goed gaat. Maar je moet het soms hardhandig leren. En dan zegt Psalm 119, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik zo uw goddelijk recht zou leren. Soms moet je iets leren. En daar krijg je geen boekje voor. Dat moet je soms leren door de praktijk van het leven heen. Door je eigen falen heen. of door je eigen onmacht heen, of door je eigen beperktheid heen. Nee, dat is natuurlijk niet een vrijbrief om te zeggen, laat je kinderen maar gaan. Maar God weet wel wat hij doet. Wij niet. Maar God wel. Hij moest wat leren, die jongen. En ik vond het toch wel een hele mooie gedachte van die zo gaande dat gesprek bovenkwam. En ik zou zeggen, denk daar eens verder over na. Die jongen, jongste jongen gaat weg. Weg van de vader. En die oudste zoon. Ja, die loopt keurig in het gareel. Maar ondertussen is hij net zo vervreemd van de vader als de jongste. Hij dient de vader keurig. Hij doet wat hij moet doen. Maar hij is maar voor één ding bang of op één ding gespitst. Hij wil die erfenis. En hij werkt ervoor. Hij wil zijn vader niet, hij wil gewoon dat geld. Hij wil rijk zijn. En zijn vader interesseert hem niet zoveel. Dat zie je als straks die jongste zoon thuis komt. Als ik die oudste zoon, ik kom er straks nog even op terug. Als die oudste zoon even voor mijn geest haalt, dan zie ik een jongen die keurig in het spoor loopt, niks op aan te merken, doet zijn dingen. Maar zijn hart is niet bij de vader. Je zou kunnen zeggen, hij zit in de kerk. En zijn hart is heel ergens anders. Maar hij denkt, ja, dit is toch wel de weg waar ik moest zijn. En hij maakt goede beslissingen op het uiterlijk gezicht. En dat is ontzettend goed. En ik wil dat niet wegduwen. Maar het gaat natuurlijk om meer. Ondanks dat grote verschil. Dat dicht blijven bij de vader. En die andere die ver weg gaat. Waren ze allebei eindeloos ver van de vader en van zijn hart. En nou ga ik nog even naar de jongste zoon. Toen ik zo dat verhaal nog een keer las, en je hebt het zo vaak gelezen, je kent het bijna uit je hoofd. Maar toen viel me op, gewoon nog eens een keer bij het lezen, dat hij zo vaak iets doet. En vers 13 leest u me mee. En niet vele dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden, reisde weg, verkwiste zijn vermogen. En toen hij er alles doorgebracht had, begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij de burgers van een van de burgers om de varkens te mogen weiden. En hij wilde graag het eten hebben van die varkens. En niemand gaf hem die. Hij doet het een en ander. Maar het is één grote mislukking. Bij de voorbereiding van de preek herinner ik me een dienst destijds in Oene toen een groep Polen op bezoek kwam. Er waren nogal wat contacten, ik ben er ook verschillende keren heen geweest. En die jongeren waren daar in de kerk. En na afloop dronken we koffie in het verenigingsgebouw. En toen voerde dat groepje jongeren een toneelstukje op, maar dan zonder woorden. Nou ja, we kennen het toch in Pools, maar het was zonder woorden. Het was een soort pantomime. Geen woorden, alleen lichaamstaal, gebaren. En één jongen die speelde de verloren zoon. En ik weet het nog goed. En niet alleen ik, maar ook anderen die meekeken. Hij deed het zo verschrikkelijk overtuigend. Alles wat hij deed, zijn mimiek, zijn gezichtsuitdrukking, hoe hij het deed. Het was gewoon een soort preek. Er waren heel wat mensen stil. En na afloop kwam de aap uit de mouw. Wat was er nou aan de hand? Hij was verloren. Aan de drank en van alles en nog wat. Maar God had hem gered. En dat kon je zien. Het was niet een soort toneelstukje. Hij speelde niet iemand. Hij was zichzelf. Een verloren mens die een genadige God ontmoette. Het was een getuigenis van het beste soort. Nog even naar die jongste zoon. De jongste zoon, ik zei er net, die komt in de ellende terecht. Ja, zegt iemand, maar dat gebeurt niet altijd. Want je kan ook gewoon geweldig leven, toch? Je wordt niet zo dom zijn als die jongen. Maar je kan zonder die vader prima leven. Je kan een best leven en misschien wel heel goed leven. Als verloren zoon hoef je echt niet op de puinhoop terecht te komen. Ja, dat is zo. Maar als straks de vader terugkomt, of de zoon terugkomt, en als je dan je leven moet laten zien, en het is dan verloren, dan kun je het niet meer behouden. Zou je daar nou mee rekenen? Je kunt verloren gaan. En je zult verloren gaan als je dat woord van God aan de kant schuift. Nee, dan hoef je niet allemaal op de vuilnisbelt terecht te komen. Maar is het geen zegen als je af en toe bij de puinhopen terechtkomt? En als je op die puinhopen gaat nadenken over je leven. Want dan gebeurt iets moois. Vers 17 tot 19. En hij, als hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zeggen: ik heb te gezondigd tegen de hemel en voor u. Wat gebeurt er nou? Op die puinhoop. Op die puinhoop gaat hij nadenken. En die puinhoop was op de een of andere manier nodig. Anders was hij misschien nooit gaan nadenken. En daar, op dat plekje waar hij zat, bij die varkens, komt hij tot zichzelf en gaat nadenken over zichzelf, over zijn weglopen, over zijn eigenzinnigheid, over zijn zondigheid, over zijn hardheid. En hij gaat schuld belijden. Hij gaat zeggen: ik heb het verkeerd gedaan. Ja, dat gebeurt niet zo vaak. En daar zijn we vaak veel te trots voor. Maar als hij het nou zegt, hè, tegen een ander, dan kan zoveel ruimte geven. En zoveel ruimte in naar God toe. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Vaak hebben mensen in de rand van de samenleving een hele hoop pech. Gebroken gezinnen, slechte vrienden. Maar je kunt niet alles op je vrienden schuiven. Ik weet wel, ik kan makkelijk praten. Dus je ziet hoe sommige mensen soms getypeerd zijn door het verleden. Maar toch dat je ook zelf beslissingen neemt. En dat je moet zeggen, ja, Heere, ik heb gezondigd. Ik ben mijn eigen weg gegaan. Ik heb u laten praten. En dan God die zegt, Heer Jezus, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Is er nou iets mooiers dan dat, gewoon terugkomen op je fouten? Gewoon zeggen dat het je spijt. Is dat niet een taak in de opvoeding, dat je dat je kinderen moet leren, dat je ze daarin ook voorgaat? Dat je dat moet leren naar God toe. Toen wij nog een keer, ik ga niet alles over deze tekst zeggen, maar toen wij dat gesprek hadden, toen stonden we daarbij stil dat er eigenlijk iets bijzonders staat. Natuurlijk, hij komt tot berouw, hij komt tot inkeer, hij gaat nadenken. En dat is natuurlijk al heel bijzonder, maar als het daar bij gebleven was, dan had het toch wel tekort geweest. En wat staat er nou? En hij stond op en ging tot zijn vader. Hij staat op en gaat. Zijn reflectie, zijn nadenken, dat leidt tot doen. Hij zit er op die puinhoop. En hij denkt aan zijn vader. Eindelijk. En hij heeft berouw. En hij heeft schuldbesef. En hij zegt, ik ga het doen. Maar er is een intens verschil tussen de uitspraak, ik ga het doen, en concreet iets doen. Wat ik bedoel is dit. We hebben het allemaal wel eens. Een soort voornemen. Eigenlijk zou ik, eigenlijk moest ik, eigenlijk zou ik tot God moeten gaan, eigenlijk zou ik meer moeten bidden, eigenlijk zou ik meer moeten Bijbel lezen. Ik hoor het nog een keer van jongeren en van ouderen ook. Je herkent het bij jezelf. Eigenlijk. Nou, er is geestelijk gesproken geen erger woord dan het woord eigenlijk. Dat is eigenlijk een verschrikkelijk woord. Want wat ik eigenlijk zou moeten doen, dat doe ik gewoon vaak niet. Ik zou eigenlijk. En soms kunnen mensen ook gewoon niet weten wat ze moeten doen, hoor. Dat kan ook. Die gesprekken heb ik ook wel eens meegemaakt. En ze zeggen, ja, eigenlijk zou ik. En dan zeggen ze, ja, maar hoe moet het nou eigenlijk? Maar dat bedoel ik nou eigenlijk niet. Maar die jongen doet wat. Hij komt tot inkeer. Hij denkt na. Hij neemt een beslissing. En hij voert die beslissing uit. Hoe vaak zegt u eigenlijk? Ik zou het vanmorgen zo eens willen zeggen. Wanneer gaan we een keer karakter tonen? En wanneer stoppen we een keer met die smoesjes? Gewoon doen. En gewoon morgen beginnen, vandaag nog. Gewoon doen. Ja, zegt u maar, ja, God moet het toch doen en de Heilige Geest moet het ons leren. Jazeker. Want als jij het doet, dan besef je ook wel hoe zwak je daarvoor bent. En hoe kwetsbaar en dat je het gewoon ook niet kunt alleen. Maar dan juist. Dan juist. Doen. In afhankelijkheid van de Heere. Die vader wacht. Iemand zei, waarom gaat die vader hem nou eigenlijk niet achterna? Nou, blijkbaar omdat het niet hoefde. Omdat God wel weet wat hij wil. Er staat een prachtige tekst in de Bijbel. En daarom wacht de Heere om genadig te zijn. En hij zal zich over u ontfermen. Verwacht hem. Maar verwacht, dat is niet verwachten met je armen over elkaar. Maar met je handen gevouwen. En een verantwoordelijkheid nemen die je moet nemen. Die jongen kon naar huis. Hij wist niet wat er gebeurde thuis. Iemand schreef zijn verhaal, of het waar is, weet ik niet. Van ook een verloren zoon van een boerenjongen die alles er doorheen gejast had. Geld van zijn vader. En hij stuurde een brief. Pa, ik heb verschrikkelijk spijt van. Mag ik terugkomen? En wilt u dan een teken laten zien? Zijn trein, die rijdt langs het huis. Wilt u dan een theedoek ophangen? Witte. En de jongen die zat in die trein. En die kwam langs huis. En hij zag geen theedoek hangen. Maar wel 5 lakens. Allemaal wit. Die vader stond op de uitkom, uitkijk. Gemeente, die begon de preek met te zeggen, wat voor kinderen zijn we? En hoe kijken wij tegen onze vader aan? Maar ik kan het ook zeggen, zo zeggen, hoe kijken we als vaders en moeders tegen kinderen aan? Deze vader, zo gekwetst. Hij had hem liever dood, dan kon hij zijn geld hebben, die jongen. Maar hij stond elke dag op de uitkijk. En elke dag bad hij voor dat kind. God wil dat we op hem lijken. Het verhaal is bijna uit. Henry Nouwen schreef een boek over deze geschiedenis en die noemde het Eindelijk Thuis. Het verhaal is nog niet af. Feestgedruis is er. En die jongste zoon is buiten, nog even over hem. Kort nog. En hij wil niet naar binnen. Die slampamper is terug. Die alles er doorheen gejaagd had. Mij niet gezien. En dan lees ik iets moois. Dat was de andere tekst die ik noemde. En zijn vader ging naar buiten. De vader verlaat de feestzaal om naar buiten te gaan, waar die jongen zit, te somberen en chagrijnig te doen en boos te zijn. En hij gaat uit de feestzaal naar de duisternis om de jongen aan te spreken. Want hij had die oudste zoon net zo lief als de jongste. Wat was er nou met die oudste zoon aan de hand? Ja, die was een beetje chagrijnig natuurlijk. En waarom? Waarom was hij gewoon blij? Had het met geld te maken dat hij toch nog een beetje moest inleveren? Dat geloof ik niet. Zijn deel stond wel vast. Zou het misschien zijn dat hij feitelijk jaloers was? Hij kan van het leven genieten. En dan toch nog thuiskomen. En ik ben altijd maar bezig om mezelf waardig te maken om thuis te komen. Ik ben altijd maar bezig naar mezelf te kijken. Ik heb de vader ook niet lief. Anders had hij wel blij geweest dat zijn broer terugkwam. Als hij de vreugde van zijn vader zag, had hij ook wel blij geweest dat zijn broer thuis kwam. Maar die vader was voor hem vooral een middel om rijk te worden. En daarom bleef hij thuis. Voor de centen. En nergens anders voor. Hij had met zijn vader niks. En daarom is ook deze zoon een verloren zoon. Maar God zoekt de jongste zoon en de oudste op. Beide hebben bekering nodig. En dat leert de vader hen. Dat de Heer Jezus voor hen gaat leven. Dat je gaat zien wie jezelf bent. Maar ook gaat zien wie de Vader is. Vol bewogenheid. Liefde en trouw. Zou jij op het nippertje bekeerd willen worden? Je hele leven plezier. En in het eind toch nog behouden. Ik denk dat er mensen zijn die zeggen, ja, dat zou ik eigenlijk wel willen. Dan weet je daarmee hoeveel verdriet je de vader doet. Iemand zei eens, geld kun je terugverdienen. Je kan een hoop verliezen, maar je kan het ook weer een hele hoop terugverdienen. Maar verloren tijd kun je nooit inhalen. Al die jaren dat je God vergeet, die blijven pijn doen. We gaan bijna eindigen. De vader zegt, kind, al het mijne is van jou. Je bent zo rijk. Toen ik met deze geschiedenis bezig was, viel me één ding op. Wel meer dingen, maar gewoon, ik heb hem misschien wel 100 keer gelezen. Maar één ding wil ik nog even noemen. En dat kunt u ook zien. Deze geschiedenis loopt niet af. Er staat niet van, nou ja, de vader ging weer naar binnen en die zoon bleef buiten. Het sluit af na het gesprek. En dat betekent dat de Heer Jezus zijn hoorders aankijkt en zegt, nou mogen jullie de beslissing nemen. Dan gaan jullie kijken wat je ermee gaat doen. Met dit verhaal. Met deze gelijkenis. Van verloren zonen. En een liefhebbende vader. Die vader die wacht. Nog steeds. En die heeft er alles aan gedaan. Hij heeft het kruis gedragen. En de schande veracht. En de geest wil trekken. Buig dan voor hem, want alleen bij hem is het goed. Voor nu en voor de eeuwigheid, eeuwig. Een open einde. En u moet zelf het antwoord geven. Laat het een goed antwoord zijn. Amen. Psalm 103, 6 en 7. Psalm 103, vers 6 en 7. Laten wij samen eindigen met dankzegging. Heren, wij komen tot u zo aan het einde van deze dienst en we mogen u danken voor het prachtige beeld, zo'n bekende geschiedenis. We kunnen hem dromen, we kunnen hem bijna woordelijk opzeggen. Maar zo'n impact, die vader die zijn kind toerent, de uitkijk staat en dan er nog naartoe rent, even zijn waardigheid kwijtraakt. En zo verheugd is als een oude man rent. Zo bent u. En Heere, wilt u geven dat we nou maar zullen komen. Als oudste zoon, als jongste zonen komen we voor het eerst, maar ook elke keer weer opnieuw. Tot u. Want we zongen op Psalm 103 en daar zegt u: geen vader sloeg met groter mededogen, teder kroost, ooit zijn ontfermende ogen. Heer, zo bent u. En bidden we, Heer, doe, laat dat bij ons indringen. En laat dat ook ons week maken. Naar u toe, naar anderen toe, naar onze kinderen toe. Duidelijkheid, maar toch onvoorwaardelijke, eeuwige liefde. En dat u dat liet zien in Psalm 103, die we zingen bij het avondmaal en we lezen bij het avondmaal, dat u zo lief had dat u uw enige geboren zoon gaf. Dat verloren mensen door het geloof behouden worden in u. In het gekruisigde lam. Heere, gedenk zo ons. Geef ons nog een goede nabespreking. Wees bij ons. Wilt u met het jeugdwerk zijn. Allerlei manieren op catechisatie. Dank dat er zoveel zijn. En wilt u het zegenen, Heere. Dat vragen we. Voor alle werken te gebeuren. Ook voor pastorale gesprekken. Die plaatsvinden. Zegen het. Op het jongeren. Niet af zullen dwalen. Of het afgedwaalde jongen ook weer terug mogen komen. Hoor ons om Jezus wil en uit genade. Amen. 138, het derde vers. 138, vers 3. Ga dan heen in vrede en ontvangt en draagt met u de zegen die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God, de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.